Schriftlezen, gemeente, is vanavond allereerst uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 13, de versen 8 tot 13. En vervolgens uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot 8. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. We lezen dus 1 Korinthe 13 vanaf vers 8. Wij lezen vervolgens Openbaring 21 vanaf vers 1. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 68 vers 10. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Dan lezen we verder in Openbaring 21... En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens, voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel. Die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift gemeend is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 22 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 58 en daarvan nu het tweede gedeelte van het antwoord. We bedienen u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 22, vraag en antwoord 58b. Dan luidt de belijdenis van de kerk gegrond op de schriften aldus. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord dat onze aandacht vraagt is dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat zuster Bedegraaf, de graaf van de Haverstraat 41, die erg moe en zwak is en onze voorbeden bijzonder behoeft. Zuster Verburg, raadgever van de Piet Heinstraat 9, maakt het naar omstandigheden goed. In Molendaal in Baren is broeder K. Malenstein van de Bizetstraat 37 erg ziek. En we willen aan hem en de zijnen denken. In het Wilhelmine Kinderziekenhuis in Utrecht gaat het naar omstandigheden met het kindje van Jaap en Ali, de boer van Zwaluw 8. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen zuster van Twillert Huigen van de Merel 24. Die wacht op de grote operatie in Rotterdam en die daarom onze voorbeden ook blijft nodig hebben. We mogen danken voor het feit dat Niels van de Hoek uit Hoogland weer thuis mocht komen. We danken voor de geboorte van een zoon in het gezin van Peter en Wijna, de graaf van Goor, Zwaluw 44. En met broeder en zuster Wedegraaf Beukers van de Merel 42 mogen we de Heere danken voor het feit dat ze in deze dagen 25 jaar getrouwd zijn. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Goed het hier en heren aan het einde van een stralende zondag. En wat doet dat nog des te meer goed na al die donkere en natte en winderige dagen en weken die we achter ons hebben. Komen we samen voor uw aangezicht. Het is voorjaar geworden, zeggen we tegen elkaar. En uw schepping laat het zien met die luister die elk jaar weer. En naarmate we ouder worden elk jaar meer verrast. Dat u toch maar weer doorgaat het gelaat van de aarde te vernieuwen en het sombere dood van de winter te vervangen door het frisse groen en de prachtige kleuren die in deze tijd weer zichtbaar worden. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Zo mag het op deze dag wel gezongen worden. U bent dat waar. En als uw schepping nog zo mooi is, terwijl wij zoveel stuk hebben gemaakt door de zonde, hoe moet het dan in het paradijs zijn geweest, Heere? En hoe zal het dan zijn op de nieuwe aarde? Als daar de bomen aan de rivier van het water des levens 12 maanden in het jaar groen zullen zijn en vrucht zullen dragen. U bent groot in al de werken van uw handen, in schepping en in herschepping. En terwijl de avond valt, op deze eerste langere zondagavond, mogen wij voor uw aangezicht verschijnen. Wat een wonder is dat, Heere. U bent maar niet alleen de schepper, u bent ook de onderhouder. U bent ook God tegen wie wij gezondigd hebben. En wat hebt u aan recht en een reden als u naar ons kijkt om u van ons af te keren en te zeggen dat u met ons niets meer te maken wilt hebben. Niet mensen die zich van u afkeren, maar u die zich van mensen afkeert. En dan wordt het nacht, Heere. Dan is er geen perspectief en wij hebben het verdiend. dat uw zon niet meer schijnt, maar dat uw zon ondergaat zoals ze op Golgotha is ondergegaan toen de borg daar hing. In de nacht van de Godverlatenheid. Dat is onze plaats van u verlaten. Eeuwige duisternis, de hel. Maar nu we vanavond hier in de kerk mogen zijn, Heer, en uw woord voor ons open ligt, nu zijn dat bewijzen dat u die recht hebt op onze dood, lust hebt in ons leven en dat u ons roept tot dat leven en dat u ons wilt zetten in het licht van de eeuwigheid. Wat een wonder onderscheiding maakt u daarin. Terwijl zoveel anderen door u worden voorbijgegaan en terwijl wij geen draad beter zijn dan al die anderen, wilt u tot ons spreken, woorden van eeuwig leven. Laat er vanavond plaats voor mogen zijn, Heere, doordat u ons verootmoedigt voor uw aangezicht als mensen, die zich diep bewust worden voor het eerst of hoe langer hoe meer, dat het onverdiende gunst van u is. Maar laat ook uw Heilige Geest krachtig mogen werken in de toepassing van de weldaden van Christus. En laat het zo vanavond tot een gezegend uur mogen worden, waarin we een voorsmaak krijgen van de eeuwige zaligheid. En waarin kon het zijn het hartelijke verlangen in het leven van uw volk gevonden wordt naar uw toekomst. Terwijl anderen jaloers worden gemaakt. Heere, zou u tot een ieder van ons willen spreken, tot onze jonge mensen en tot onze ouderen, tot hen die in de poort van het leven staan en tot hen die met één been in het graf staan. Ook tot hen die midden in het volle leven staan en die denken dat dat leven zo in beslag neemt dat ze aan de dingen van de eeuwigheid praktisch niet toekomen. Heere, corrigeer ons maar, breng ons maar op onze plaats. Laat ons maar zien wat het zwaarste is, opdat dat ook in ons leven het zwaarste gaat wegen. En wilt u zo zelf in ons midden zijn vanavond. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft. Sterk zijn stem, Heere. Hij is daarin vandaag bijzonder afhankelijk van u, maar u hebt het tot hiertoe bijzonder wel gemaakt. Zou u het nog één keer willen doen, Heere? Dat hij met een stem die u sterkt, uw woord mag verkondigen naar de begeerte van zijn hart. En dat hij in die verkondiging zo door de Heilige Geest wordt geleid. Dat er onder deze dienst een venster open gaat naar de hemel. En dat er iets zichtbaar wordt van die eeuwigheid die bij u is. Voor ons niet te peilen en voor ons niet onder woorden te brengen. Maar zo groot. Dat een mens ernaar kan gaan verlangen. Geef uw zegen aan ons allemaal. Geef dat we echt mogen luisteren vanavond. Laat een harten mogen opengaan, Heere, voor het eerst of opnieuw. We hebben dat zo nodig in onze gemeente. U weet er alles wel van. U kent ons. Heere, wat zou het groot zijn. Wanneer de Heilige Geest de hof ging doorwaaien. Wanneer er nieuw leven geboren werd. Wanneer het duidelijk mocht worden, ook aan onze omgeving. Dat hier een volk woont dat uit vrije goedheid de Heere heeft tot zijn God. Opdat zondaren die om u verlegen raken, zich tot ons zouden wenden. Opdat mensen die in de wereld zijn vastgelopen. Met u ons naar u gaan vragen. Wij leggen u neer, voor u neer de bijzondere zorgen in het midden van de gemeente. U weet daar alles van, Heere. U kent ze die rouw dragen. Die vol spanning wachten op de uitslag van een onderzoek. Op een oproep voor een operatie waar heel veel van kan afhangen. We denken aan de broeders en zusters, wier namen we noemden, de broeders en zusters in de verpleeghuizen, die we hartelijk bij u aanbevelen, bij de voorduur, de ouderen en de jongeren, zij die verpleegd worden om lichamelijke redenen en die verpleegd worden om psychiatrische oorzaken. Wij bidden u, barmhartige God, om de kracht van de Heilige Geest, om de werken van de duisternis te verbreken, ook onder ons. Wij bidden u voor hen die aan huis gebonden zijn. We bidden u voor het deel dat in de bron vergadert. Wij bidden u voor hen die vanavond geen behoefte hebben om naar uw huis te gaan. Wij bidden u voor hen die onbekeerd voortleven, onderweg naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Wij bidden u, barmhartige Heere, zegent u ze die in het ziekenhuis liggen. Wees met onze zuster de Graaf. U weet hoe zwak ze is, hoe moe ze is. U weet ook wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. U weet wat het beste is, Heere. En geef dat ze zich daar ook helemaal aan mag toevertrouwen. Dat u het bent die ervan op de hoogte bent. En die haar ziet en die haar kent. En die haar leven leidt. Kon het zijn, wilt u nog wat sterken. En wilt u nog wat krachten geven. Wat zou het groot zijn, Heere, als de operatie nog zou kunnen plaatsvinden. En onze zuster nog wat verder mag. In de kring van die haar lief zijn en van de gemeente. Maar onze ogen zijn op u. We denken aan zuster Verburg. Heb dank dat het goed met haar mag gaan. Wilt u het ook verder goed maken, Heere? We denken aan onze broeder Malenstein. U ziet ook hem. Ziek. Erg veel pijn als hij geen medicijnen krijgt. Heere, wilt u, kon het zijn, de pijnen verlichten. En wilt u zelf, ook als onze broeder voor ons onbereikbaar is soms, zelf maar tot zijn hart spreken. U, die zegt, het is nog heden der genade, sterk hem en de zijnen in uw goddelijke gunst. We denken aan het babytje van Jaap en Ali de Boer. Wilt u ook voor dat kleine kind zorgen naar de trouw van uw verbond? U maakt het tot hiertoe wel, Heere. Wil het ook verder maar doen en wil met al onze kinderen zijn, in het bijzonder met die kinderen over wie we zorgen hebben en die veel spanning meebrengen als het gaat om de verzorging en om de opvoeding. We danken er u voor dat Niels van de Hoek thuis mocht komen en dat ook zuster van Twillet weer thuis is. Heer, het is een weldaad om naar huis te mogen. Als we jong zijn, dan willen we graag thuis zijn. Wilt u geven dat Niels straks ook weer verder kan en dat hij in dit alles mag verstaan dat u tot hem spreekt. Wil in het bijzonder ook zuster van Twillet nabij zijn, die zich moet voorbereiden met die haar lief zijn op een ingrijpende operatie. En u weet van de gedachten die zich vermenigvuldigen. U weet van het heen en weer geslingerd worden. U weet van de spanning die dat meebrengt. Heren, laat ze met dat alles bij u terecht mogen komen en dicht bij u gehouden mogen worden, zodat ze het mag ervaren. Als ik moet gaan door het water, gij zijt bij mij. En als ik moet gaan door het vuur, dan zal de vlammen niet aansteken. Omdat u het hebt gezegd, vrees niet, want ik ben met u en ik ga met u mee. Heren, u hebt het toch ook in het verleden wel gemaakt. En u hebt getoond dat u in dat alles uw goddelijke bedoeling had. En dat u er uw goddelijk onderwijs in schonk, zou u het ook nu uit genade willen doen? We danken er u hartelijk voor, dat Peter en wij na voor het eerst vader en moeder mochten worden. En we vragen van u, Heere, geef dat ze met dit kleine kindje voor uw aangezicht mogen leven, zich bewust van verantwoordelijkheid en afhankelijkheid, maar ook met een hartelijk verlangen. Hun kind aan de voeten van de Heere Jezus te brengen als de enige plek waar onze kinderen in deze wereld veilig zijn. Wij danken er u hartelijk voor dat broeder en zuster de Graaf 25 jaar getrouwd mogen zijn en dat ze dat in deze dagen mogen gedenken. En samen met hen willen we vanavond hier in het midden van de gemeente uw naam ootmoedig erkennen voor uw weldadigheid en uw trouw die u schonk. Waarin u doorhielp als er moeilijke dagen waren, waarin u zegende met kinderen, waarin u ook die bijzondere weldaad schenkt, dat alle vier de ouders er nog getuigen van mogen zijn. Heren, wat bent u dan goed? En wat krijgen we dan veel dat anderen zo op die manier nooit krijgen? Geef dat onze broeder en zuster met die weldaden in u de Heren mogen eindigen, en een hartelijke begeerte mogen hebben om ook in de komende tijd onder uw hoede en voor uw aangezicht te leven, samen met de kinderen die u hen toevertrouwde. Zo zijn onze ogen op u, voor ons en voor heel uw kerk. vergader ze maar, Heere. Breng maar samen wat bijeen hoort. En werk zo met kracht, kon het zijn, aan. Op die grote kudde die eens zal staan. Voor de troon van u en van het Lam. Om het eeuwige Hallel te zingen. Wat zou het een wonder zijn. Als ze vanavond ook werden toegebracht. Tot die gemeente die zalig wordt. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. 43, 3, 4 en 5. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 150, de versen 1 en 3. 150, 1 en 3 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is u natuurlijk bij het lezen van de catechismus al wel duidelijk geworden dat het vanavond moet gaan over het hiernamaals. Ik kan me voorstellen dat er jonge mensen in de kerk zitten die zeggen: dominee, voordat dat komt, komt er nog zoveel, daar ben ik eigenlijk niet aan toe. En dat er ouderen in de kerk zitten die zichzelf realiseren, dat gaat toch langzamerhand opschieten. Ik groei daar steeds dichter naartoe. Maar realiseren we ons wel, gemeente, dat het dan in elk geval voor een ieder van ons over het grootste stuk van ons leven gaat. Dat het in het hiernamaals in feite pas komt. Dit leven, of je nou 70 wordt of 80 jaar, een enkeling haalt zelfs de 100, maar als je het aan die oudere mensen vraagt, dan zeggen ze, je bent zomaar aan het eind. Het gaat allemaal zo vlug en daarmee zeggen ze het op een Bijbelse manier, het leven is een damp. Wij vliegen daarheen, zegt Mozes in zijn oudejaarsavondpsalm. En als die 70, 80, 100 jaar om zijn, dan begint die grote, eindeloze eeuwigheid. Denken we daar eigenlijk wel eens aan, gemeente? Kijk, want als we dat doen, dan komen de dingen in ons leven in een heel ander licht te staan, zoals Jesaja dat gezegd heeft. Voor een klein ogenblik hebt ge ons verlaten, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heere der Heerscharen, zoals we het gezongen hebben ook zojuist, met die machtige 43ste psalm, die na kortstondig ongeneugd, en er zitten er hier in de kerk en er zijn er in onze gemeente die daarvan weten wat dat is, en die zeggen, ja, als ik dat niet wist, dat het kortstondig was. Ook al kan dat best een heel aantal jaren zijn. Mij eindeloos verheugd. Ik zou ook kunnen noemen het voorbeeld van bisschop Polycarpus van Smyrna, leerling van Johannes de Apostel, die gevangen werd genomen door de Romeinen vanwege zijn geloof en die voor de rechter stond en die de opdracht kreeg om zijn geloof af te zweren en anders dan zou die op de brandstapel ter dood worden gebracht. En toen sprak Polycarpus dat woord dat zo heel duidelijk laat zien dat deze man in het licht van de eeuwigheid leefde. Hij zei, meneer de rechter, u dreigt mij met een vuur dat hoogstens een uur brandt. En u wilt dat ik zou afzweren de Heere Jezus die mij verlost heeft van een vuur dat tot in alle eeuwigheid brandt. Polycarpus zei, meneer de rechter, u voelt toch wel aan dat geen vergelijking is. En u voelt wel aan, gemeente, dat je de dingen dan in een heel ander licht ziet, want op zichzelf, als we dat op school hoorden en misschien in boeken lazen over mensen die op de brandstapel werden gebracht, Dan huiverde je, dan dacht je, wat moet dat wezen? Als je levend verbrand wordt, om dan je geloof niet af te zweren. In dit licht, gemeente, een vuur dat een uur brandt, of dat eeuwig brandt. U voelt wel aan, er komen de dingen in een heel ander licht te staan. Dan worden sommige dingen heel erg belangrijk. Dan worden andere dingen heel erg betrekkelijk. Dan komen ze in eeuwigheidslicht te staan. En Calvijn heeft al gezegd, daarom is het zo nodig dat wij het toekomende leven overdenken. Vergis ik mij als ik zeg gemeente, wij komen daar als gemeente aan het eind van de 20ste eeuw niet al te veel aan toe. Laat ik het concreet vragen, wanneer heb u voor het laatst bezig geweest met de overdenking van het eeuwige leven? Zitten er dan niet in de kerk die zeggen, dominee, daar heb ik als ik eerlijk ben nog nooit over gedacht? Mensen die erover in de rats kunnen zitten als ze naar de tandarts moeten voor een zenuwbehandeling. Mensen die bijna tegen de muur opvliegen als ze een operatie moeten ondergaan. Mensen die zitten te bibberen wekenlang vanwege een examen dat ze moeten afleggen. En die er nog nooit één gedachte aan hebben gewijd. Waar zal ik zijn in de eeuwigheid? En dat, gemeente, terwijl het deze week eeuwigheid kan worden. U zou de eerste niet zijn die de ene zondag in de kerk zit en de volgende zondag al begraven. Maar goed, zegt iemand dat het moet, dominee, dat is dan misschien wel duidelijk, maar kunnen we eigenlijk wel nadenken over de eeuwigheid? Laat de catechisme zelf al niet zien dat dat eigenlijk niet kan, omdat het gaat over dingen die geen oog heeft gezien en die geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart zijn opgeklommen? Ik denk aan een verhaal dat ik eens een keer las van een paar monniken in de middeleeuwen. Vrome broeders, toen was er ook een volk. De Heer heeft in alle tijden een volk vergaderd, gemeente. Ook al was het soms wel heel erg dun. Die broeders die spraken met elkaar terwijl ze wandelden door de kloostertuin heel veel over dat eeuwige leven. En ze waren daar samen mee bezig. Hoe zal dat nou zijn? Als je achter het gordijn van de dood binnenstapt in de eeuwigheid. En je mag daar God ontmoeten. En het lam dat geslacht is. En ze maakten zich al pratende in de loop van de jaren daar een voorstelling van. En dan zeiden ze tegen elkaar, zou het zo wezen? Of zou het heel anders zijn? En toen zeiden ze, weet je wat wij moeten doen? Het zal vast wel zo zijn dat een van ons tweeën eerst sterft en dat de ander achterblijft. Dan moet degene die eerst sterft proberen, als dat mogelijk is, degene die op aarde achterblijft, een boodschap te laten horen. Waarin hij aangeeft of het in de eeuwigheid inderdaad is zoals we het besproken hebben, of dat het anders is. En die monniken die spraken Latijn en die begrepen wel dat je daarvoor niet al te veel woorden kon gebruiken. Dus ze zeiden tegen elkaar, dan zullen we proberen te zeggen, taliter, dat betekent het is zoals we het besproken hebben, als de eeuwigheid beantwoordt aan onze gedachten. En als het anders is, dan zullen we zeggen, aliter, dat betekent het is anders. Wel nu, een van die twee broeders die stierf, en de andere die had heel veel verdriet en die dacht veel aan zijn ontslapen broeder met wie hij zoveel gesproken had. Want dat zijn van die mensen die mis je in het leven toch eigenlijk het meest. Mensen met wie je van hart tot hart over de dingen van de Heere kunt spreken. En op een nacht lag hij in zijn cel en hij droomde. En in die droom, toen zag hij ineens zijn ontslapen broeder. En in zijn droom spitste hij de oren om te horen wat hij nou zou zeggen. Toen zei die ontslapen broeder, totaliter aliter. Dat betekent het is totaal anders dan dat wij het gedacht hadden. Want nu, gemeente, over die eeuwigheid mogen en moeten wij vanavond samen nadenken aan de hand van de catechismus. En we mogen dat doen in deze laatste lijdensdienst voor de Goede Vrijdag. In de gedachte dat het hier gaat om de diepste vrucht van het verzoenende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voor zijn volk. En we willen het doen bij het licht van het woord als de catechismus ons onderwijst aangaande de troost van het eeuwige leven straks. En we zien dat leven is ten eerste volkomen zaligheid, ten tweede onzegbare zaligheid en ten derde Godverheerlijkende zaligheid. De troost van het eeuwige leven straks. Ten eerste volkomen zaligheid, ten tweede onzegbare zaligheid, ten derde Godverheerlijkende zaligheid. We hebben de vorige keer, gemeente, dat is inmiddels alweer een aantal weken geleden, samen gezien wat het eeuwige leven nou eigenlijk is. Dit is het eeuwige leven, zei de Heere Jezus, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat je God mag kennen in zijn barmhartigheid en in zijn genade. Dat je de Heere Jezus Christus mag leren kennen als een borg voor je schuld en als een zaligmaker voor je hart. We hebben de vorige keer ook gezien waar dat eeuwige leven begint. Niet aan de andere kant van het gordijn des doods, maar hier. Namelijk daar waar de Heilige Geest een zondaar van dood levend maakt. En waar hij die zondaar aan zijn zonde ontdekt en met zijn zonde schuld en nood uitdrijft naar de Heere Jezus Christus. En hem leert geloven in hem tot zaligheid. Wie de Zoon heeft, die heeft immers het leven. En we hebben de vorige keer ook gezien, gemeente, wat een vreugde er in dit leven al ligt, in dat eeuwige leven. En we hebben ons toen, u herinnert u zich misschien dat nog wel, laten leiden door de gelijkenis van de verloren zoon. De vreugde die die jongen ervoer, toen hij een vader ontmoette die met innerlijke ontferming op hem stond te wachten. Toen hem zijn zonden vergeven werden en hij die rijke gaven uit de hand van de Vader mocht ontvangen. Toen het vaderhuis weer voor hem openging. Maar vooral dat hij weer met de Vader mocht zijn. En dat hij weer van de Vader mocht zijn. Die intense vreugde die daarin ligt. Dat een mens die het moet zeggen, ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. Het mag horen uit de mond van de Vader zelf, deze mijn zoon. Verloren maar gevonden, dood maar levend geworden. Gekocht met het bloed van het lam. En we lazen het in die gelijkenis, ze begonnen vrolijk te zijn. Want wat is dat groot, gemeente? Dan zou je voor alle schatten en rijkdommen van de wereld niet willen ruilen. Als je dat deelachtig mag worden, daarbij voel je je de gelukkigste mens. Als je uit de mond van God zelf mag horen. Deze mijn zoon, levend gemaakt uit de doden. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Gekocht met het bloed van mijn Heere. Dat is toch zo, gemeente. En ik hoop dat er hier vanavond toch in de kerk zitten die dat kennen in hun leven. Dat is toch zo, dat er dan van die momenten zijn dat je het niet op kunt als het ware. En dat je het niet aan kunt als het ware. Maar dat er die intense verwondering door je heen stroomt. Dat voor mij. Voor mij. Toch zegt onze catechismus, dat is nog maar een beginsel van de eeuwige vreugde. En misschien zegt iemand dan vanavond, wel is er dan nog meer. Wanneer een mens zo alles in de Heere Jezus Christus mag vinden, wat hij nodig heeft in leven en in sterven, wat kan er dan nog meer zijn? In antwoord op die vraag zegt de Heidelbergse catechismus dat er na dit leven volkomen zaligheid is. En daarmee is de catechismus volkomen in overeenstemming met het woord van God. Ik denk aan een woord van Paulus in de brief aan de Romeinen, waarin de apostel schrijft: we zijn wel zalig geworden als we in de Heere Jezus geloven, maar we zijn in hope zalig geworden. En dan spreekt de apostel er verder over dat we het met lijdzaamheid verwachten. En we horen hem spreken over het zuchten van de kinderen van God. En over het zuchten van de schepping. En over het zuchten van de Heilige Geest. In de verwachting van de openbaarwording der kinderen Gods. Waarin ook de schepping verlost zal worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En als wij dan aan Paulus vragen, Paulus, vertel ons, je hebt toch al zoveel ontvangen. Dat je mag zeggen, door de genade van God ben ik dat ik ben. Dat je het mag belijden, Christus leeft in mij en mijn leven, dat is Christus. Paulus, je hebt toch al zoveel waar ik jaloers op zou kunnen worden. Wat kan er dan nog meer zijn? Dan zegt ons de apostel, Ik verlang ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Want dat is zeer verre het beste. En datzelfde gemeente, dat horen we ook bij de bruidskerk in de schriften. Die bruidskerk die weet wat het is verkoren te zijn door de Vader, gekocht te zijn door de Zoon, gezocht te zijn door de Heilige Geest. Die weet wat het is om bemind te worden door de Heere. Die kent de omhelzingen van de Heere. Die kent de hartelijke liefdesverklaringen van de hemelse bruidegom. Die weet wat het is. Hij kust mij met de kussen van zijn mond. En ik hoor zo'n lid van de bruidskerk het zeggen tegen wijlen dominee Ledeboer. Het was een Zeeuwse boer die zegt: dominee, al deze goede zwarte grond geef ik voor één kus van Jezus' mond. Nou, voordat een boer zijn grond weggeeft, gemeente, dan moet er toch wel heel wat zijn. Die boer zegt: één kus van die mond van de Heere Jezus, waarop genade op de lippen is uitgestort, is me meer waard dan mijn hele bedrijf. En toch zegt die bruidskerk die daarvan weet: vol verwachting zie ik uit naar de toekomst die wacht. En ze bidt, geleid en geleerd door de Heilige Geest: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Die verwachting, gemeente, die is er ook al in het Oude Testament. Denk maar aan de profeten die spreken over die machtige toekomst, waarin de koe en de berin samen zullen weiden en de wolf en het lam samen zullen verkeren, waarin de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Maar vooral in het Nieuwe Testament hoor je dat hoe langer hoe sterker. Wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En zo is het vandaag nog, gemeente, in het leven van Gods levend gemaakte volk. Ik denk aan dat voorbeeld dat ik eens een keer las, misschien heb u het wel eens vaker gehoord, van dat oude Amsterdamse vrouwtje dat een beetje hard had moeten lopen om de tram te halen. En dat toen zich omhoog hees langs de treden van de tram en dat neerviel op de stoel achter de bestuurder, hijgend en puffend in der ouderdom. En toen zei die Amsterdamse trambestuurder, zo'n gemoedelijke Amsterdammer met het hart op de tong, die zei: nou moedertje, jij hebt je beste dagen ook wel gehad. En toen zei zij: nee, mijn jongen, de beste dagen, die komen nog. Daar heb je precies datzelfde, weet u wel. Zoals die jonge vrouw dat gezongen heeft, Jacqueline van der Waals, die dichteres, die wist dat ze kanker, dat ze sterven moest. En die in allerlei gedichten dat onder woorden heeft mogen brengen. Onder andere in dat gedicht van de kastanjelaan in de herfsttijd, als die goudkleurige bladeren als het ware tot een gouden portaal worden in de schittering van de najaarszon die erop speelt. En die in haar gedicht dan schrijft: als goudende portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn waar ik straks mag binnengaan? Vooral in tijden van druk en van vervolging, gemeente, in tijden van moeite en van verdriet, heeft dat Gods volk vertroost en bemoedigd. Ze hebben gezongen van die zaligheid niet af te meten, die vreugde die alle smart verbandt straks, als de vreemdelingschap is vergeten en zijn volk is in het vaderland. En we hebben er samen belijdenis van gedaan met de laatste woorden van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37, die machtige klaroenstoot van een kerk die in een wereld die ondergaat, altijd verwachting heeft. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods, welke zijn in Christus Jezus, onze Heere. U hoort wel dezelfde taal. Ten volle te genieten. Zeker, er is hier al een voorsmaak. Er zijn hier al de eerstelingen. Maar die zijn er juist voor bedoeld. Om zin te krijgen aan meer. Om te verlangen naar dat volkomene. Begrijp u wat er eigenlijk aan de hand is, gemeente? Voor Gods volk in deze wereld is er nu zeker al zaligheid. We zingen dat met de psalmen, de zaligheid van een mens wiens zonden zijn vergeven. En die dat grote mag ervaren, dat God hem niet wil schuldig keuren. Maar dat God zijn zonde achter zijn rug heeft geworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. En die andere psalm die zingt van de zaligheid van de mensen die in het huis van de Heere mogen wonen. De zaligheid waarin zelfs de bedelaar aan de drempel al mag delen. En als je dat met je hart mag zingen, gemeente. Omdat de Heere je getrokken heeft en omdat de Heere zelf je onderwezen heeft en de Heere zelf die dingen in je hart verklaard heeft. Dan zult u het met me eens zijn als je zegt, wat is dat groot. Als je dat dan echt eens met volle borst mag zingen, wel zalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Gemeente, dat trilt dan toch dwars door je heen. En dan zijn dat toch rijkdommen en weldaden waar je de hele wereld voor wilt verkopen. Die zaligheid die is er. De zaligheid van een zondaar die wordt gebracht tot de Heere Jezus Christus. En die de Heere Jezus Christus als de zijne leert kennen. De zaligheid van de zondaar. Die dat woord leert verstaan, die geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn. Dat is groot, gemeente. Dat is groot, en ik zeg het nog maar een keer, ik hoop dat dit dingen zijn die voor u geen Latijn zijn, die voor u geen abacadabra zijn, maar waarbij uw hart vanavond open gaat. Dat is niet volmaakt, gemeente. Een kind van God dat genade ontvangen heeft, dat is immers nog niet thuis en dat leert het inleven. Dat het een vreemdeling is. En dat is op zichzelf genade. Vreemdeling geworden door de genade van de Heilige Geest. Maar het geeft tegelijkertijd ook de spanning aan van een mens die in de wereld is, terwijl hij van de wereld niet meer wil zijn. Die moet zeggen, waar ik ben, daar ben ik niet thuis. En als ik eens een keer ergens een ogenblik thuis ben, dan moet ik zo weer verder. Want de woestijnreis wacht. Dat kind van God, gemeente, dat in deze wereld een strijder is. Bunyan tekent Christen als hij het zondepak verloren heeft. Als een mens die een harnas ontvangt. En ook dat is een Bijbelse gedachte. Want Gods volk komt hier in deze wereld in het strijdperk terecht, gemeente. En als er belijdenis wordt afgelegd, dan klinkt die roep ook: welkom in de strijd. En wat ervaart Gods volk dat? Als je een vriend van God wordt, dan worden je vroegere vrienden soms je vijanden. En ik denk wel eens, dat is voor sommigen onder ons de moeilijkheid. Omdat ze dat vroegere niet willen kwijtraken. En omdat ze daar toch zo aan vastzitten. Maar dan ga je dat ontdekken, gemeente, wat de Heere Jezus zegt. S'mans huisgenoten zullen je vijanden zijn. En dat is niet gemakkelijk. Dan krijg je de strijd tegen de duivel die het Gods kind zo bang kan maken. En ik zie dat beeld voor me van die draak in Openbaring 12, die als hij de Heere Jezus Christus niet te pakken kan krijgen, achter het zaad van de vrouw aangaat om dat te verslinden. En de ene keer werpt hij vuur uit zijn vlammende bek om ze te verteren. En de andere keer laat hij een rivier door de wildernis spoeden om die wildernis te maken tot een bloeiend paradijs. En zo Gods volk te verleiden om in de wereld op te gaan. Het gevolg is dat dat volk van God in deze wereld waarin de duivel overste is, een leven erop nahoudt van vluchten en van vliegen op de vleugels van het geloof en het gebed opstijgen tot voor de genade troon van God. Heere, houd me toch vast. Strijd die gevoerd moet worden, zegt Efeze 6, tegen de boze geesten in de lucht, gemeente. En juist aan het einde van de 20e eeuw zijn die geesten zo volop onder ons aan het werk. Ik hoop dat u het echt leest, gemeente, dat artikel dat ik nog een keer goed heb laten opnemen, nadat het de vorige keer wat in de war stond in ons eigen kerkblad, en dat u daarvan van overtuigd raakt dat onze jonge mensen op school en via de televisie en de kinderen via allerlei kinderspelletjes en videofilmpjes in aanraking komt met die machten van de duisternis. die een kinderziel in beslag nemen en die een jong mens vastgrijpen, zodat er voor de Heere Jezus Christus geen plaats meer is. We hebben te strijden, gemeente, tegen de wereld die ons achterna komt, die wereld die een vijand is en die tegelijkertijd zo verleidelijk is. We hebben te strijden tegen ons eigen vlees, omdat we in diepe verootmoediging ontdekken dat ook als genade bewezen is, we nog niet verlost zijn van het lichaam der zonde en des doods, maar dat we dagelijks struikelen. En dat kan een mens zo klein maken en zo ootmoedig. En tegelijkertijd soms ook zo moe en zo moedeloos. Er komt maar nooit een eind aan. Hoe langer hoe meer moet ik het zeggen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? De zaligheid is nou nog onvolkomen, gemeente. Dat blijkt ook daaruit dat Gods volk in deze wereld ontdekt dat de aanschouwing van Gods aangezicht zoeter is dan het leven. Zoals de Duitse leerregels dat zo prachtig zeggen. Maar dat we tegelijkertijd de Heere zo vaak reden geven om zijn aangezicht voor ons te verbergen. En dat is bitterder dan de dood. En dan komt er de lauwheid over ons leven. En dan komt er de dorheid. En dan komt er de doodsheid. En de geesteloosheid. En dan merk je dat de zonderlust de kop weer opsteekt. En dat de wereldzin je in beslag neemt. Onvolkomen. Geliefden, zegt Johannes, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. En we lazen dat ook, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, wij zien door een spiegel in een duistere reden. En ik vraag het vanavond aan Gods kinderen in ons midden, aan ieder die genade kent, is het niet waar dat dit leven zo gebroken is en zo onderbroken is. En dat je inderdaad zegt, het is alleen maar bij tijden en bij ogenblikken dat je die genade van de Heere zo krachtig in je leven ervaart en proeft. Er zijn zoveel raadsels in het leven, ook van Gods kinderen. Het handelen van God is soms zo onbegrijpelijk en zo raadselachtig. En juist Gods kinderen moeten het met David zeggen. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige. En dan heb je verlangens waarvan je zegt, Heere, dat is toch een goede begeerte die ik heb. En de verlangen blijft maar onvervuld. En dan heb je gebeden en die worden maar niet verhoord. En er zijn geliefden die je worden ontnomen. En de dood die is er voor je geliefden en tenslotte ook voor jezelf. En dan zou je de zaligheid er niet voor willen missen en je zou die zaligheid van het kennen van de Heere Jezus niet kunnen missen, gemeente. Maar dan zegt een kind van God in deze bedeling vaak, die strijd hier is in het strijdperk. Wat is die zwaar. En dat lijden van deze tegenwoordige tijd, wat drukt dat naar beneden. En om te ervaren de afbraak van het aardse huis, wat kan dat een mens moedeloos maken? Nou kijk gemeente, dat alles, dat is er straks niet meer achter het gordijn van de dood. Op de grote opstandingsmorgen, dan zal er volkomen zaligheid zijn. Dat is de winst waarvan Paulus spreekt. En als u vanavond zegt, en voor wie is dat dan? En dat is een goede vraag gemeente. Dan zegt Paulus, als je leven Christus is, dan is je sterven winst. Dan ga je erop vooruit. Als je leven Christus is, dan heb je het antwoord. U mag het antwoord ook nemen zoals het hier in de catechismus bedoeld wordt. Dat ik die volkomen zaligheid naar dit leven bezitten zal, staat er. En dan wordt er een werkwoord gebruikt, gemeente, dat aanduidt iemand die de erfenis in ontvangst neemt, die hem is toegezegd. Die het toegezegde erfdeel in zijn bezit mag krijgen. Die volkomen zaligheid. Dat is het goed dat de Heere heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Dat is de erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Het is het goed van de Vader dat hij aan de kinderen vermaakt. Het is de erfenis die Christus ten deel is gevallen en die via Christus het deel wordt van allen die door een waar geloof door de Heilige Geest gewerkt aan de Heere Jezus Christus verbonden worden. Als u van Christus bent, gemeente, dan is Christus van u. En dan is wat van u is aan Christus gegeven, uw zonde, uw schuld, uw vloek, uw dood. Dan wordt wat van Christus is aan u gegeven, zijn schatten en weldaden, de erfenis van de vergeving der zonden en het eeuwige leven. En daarom is dat de beslissende vraag, gemeente, aan het begin van de stille week, waar we vandaag voor staan. En vanuit deze catechismeszondag, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, bent u van Christus? Van wie ben u? Van wie ben jij? Van Christus? Omdat de Vader je aan hem gaf. Omdat hij je kocht met zijn bloed. Omdat de Geest je onweerstaanbaar tot Christus trok. En aan Christus verbond. Dat is toch eigenlijk de enige troost, gemeente, wat in de catechismus altijd weer over gaat. Troost in leven en in sterven. Troost voor tijd en voor eeuwigheid. Ik ben het eigendom van Christus. Dat is de rijkdom van de mens. Die leerde beleiden met dat versje dat u van mij wel uit uw hoofd kent, als u het voor die tijd nog niet kende. Weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ziet u nou hoe rijk zo'n mens is, gemeente? Zo rijk, mede-erfgenaam van Christus. Wat aan Christus toebehoort, daar mogen zij ook in delen. Mede-erfgenaam van Christus, de aarde beërven, het koninkrijk der hemelen binnengaan, God zien, alles wat Christus verworven heeft, is het hunne. Is dat nou uw troost in druk u toegelegd? Is dat jouw toekomst, jonge mensen? U voelt wel aan, gemeente, dat dit een punt is waarop je niet zomaar ja moet zeggen. En waarop je niet moet zeggen dat zal wel. En waarop je niet moet zeggen dat geloof ik wel. U moet niet rusten voordat u op goede gronden weet, gemeente. Ik ben door een levend geloof Christus ingeleid. En daarom heb ik deel aan al zijn schatten en gaven. Deel aan de erfenis die voor hem is. Hoe noodzakelijk dat is, gemeente, kan ik u vertellen door u te herinneren aan het slot van de Christenreis van Bunyan. U kent dat boek inmiddels wel en ik hoop dat u het allemaal hebt en dat u het allemaal eens leest en dat u het herleest. Bunyan die daar in zijn droom de hemelpoort ziet waar hij net Christen en hoop heeft zien binnengaan in de zaligheid. Die ziet daar bij de hemelpoort ook meneer Onkunde aankomen. Die man die hebben we al eerder gezien in dat boek. Die heeft het pad van Christen en hoop gekruist. En toen heeft Onkunde gezegd, ik ga niet met jullie mee. Want dat pad dat jullie gaan, dat is zo steil en dat is zo smal. Ik weet een betere weg, een andere weg. En die leidt ook naar de hemelpoort. En zo waar, hij redt het. En als hij bij de doodsrivier aankomt. Waar Christen doorheen was gegaan en waar hij een ogenblik dacht dat hij nog zou omkomen in de golven van de doodsjordaan. Dan treft meneer Onkunde het bijzonder, want er komt net een boot aanvaren met een veerman. IJdele hoop heet die veerman. Prachtig zijn die namen alleen al van Bunyans boek. En die veerman die is best bereid om hem over te zetten en zo komt hij met droge voeten heel gemakkelijk aan de overkant van de doodsrivier. Dan klopt hij aan bij de stadspoort van de stad van God in de stellige verwachting dat hij zal worden binnengelaten. Maar in plaats van dat de deur open zwaait zijn er een paar mannen die boven over de muur heen kijken en die zeggen, meneer, van waar komt u en wat wilt u eigenlijk? En dan zegt Onkunde. Ik heb in de tegenwoordigheid van de grote koning gegeten en gedronken en hij heeft in onze straten geleerd.
En dan zeggen die mannen, meneer Onkunde, mogen wij het getuigschrift zien? En dan zit hij in zijn zakken te grabbelen, maar er komt niks uit. Dan zegt hij, dat heb ik niet. En die mannen vertellen dat aan de koning van de stad. En die koning wordt alleen maar erg boos. En die zegt tegen zijn knechten, je moet hem grijpen en je moet hem binden en je moet hem wegwerpen. En zo gebeurt het. En Bunyan ziet dan hoe die gebonden wordt en hoe Onkunde wordt weggevoerd door die twee knechten van de koning. En Bunyan zegt, toen viel mij ineens weer op die deur aan de zijkant. En die deur die gaat open. En daar gooien ze meneer Onkunde doorheen. En dan valt hij in de eeuwige afgrond van het verderf. En dan zegt Bunyan, en dat is wat ik u vanavond en wat ik jullie vanavond wil meegeven. Zo werd mij duidelijk dat er van de hemelpoort even goed als vanuit de stad van het verderf een weg naar beneden voert, naar de ondergang, naar het eeuwige verderf. En wat is dat een ernstige waarschuwing, gemeente, zoals de Heere Jezus dat zelf heeft gezegd. Velen, zeg ik u, zullen menen in te gaan. En dan zie je die meneer Onkunde. Die dacht ook dat hij inging. En zijn familie die achterbleef, die dacht het ook. Want die zeiden, wat heeft die man een rustig sterfbed. Wat gaat die gemakkelijk naar de overkant. Het moet wel goed met hem zijn. Jezus zegt, ze zullen menen in te gaan. En niet kunnen. Alleen die gereed zijn, gaan met hem in tot de bruiloft. Die olie hebben voor hun lampen. Die geborgen zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. Die van Christus zijn. Gemeente, het is nog genadetijd. En dat betekent dat de deuren van de Godstad nog open gaan, gemeente. Voor een ieder die daar aanklopt. Met een beroep op de Heere Jezus Christus. Nog leert de Heer het aan mensen om te roepen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Nog mag het antwoord klinken in de prediking. Zoals het vanavond klinkt. Geloof in de Heere Jezus Christus. En je zult zalig worden. Maar haast u. Want de tijd is kort. Elke dag. Elk uur brengt ons nader aan de grens van leven en dood. En de eeuwigheid duurt zo lang, gemeente. Is je paspoort getekend, mijn vriend? Getekend in het bloed van de Heere Jezus? Wat is die zaligheid dan, zegt iemand? Die zaligheid is zo groot, dan gebruikt de catechismus een woord in 1 Korinthe 2. Als Paulus daar zegt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat God bereid heeft voor die hem lief hebben. En toch kan er wel iets van gezegd worden, gemeente, tot vertroosting van Gods volk in strijd en in vreemdelingschap. Ik noemde net Bunyan en misschien mag ik dat nog wel een keer doen. Bunyan die... Voordat hij dat verhaal van Onkunde vertelt, in zijn droom vertelt hoe hij ziet hoe christen en hoop ingaan in de eeuwige Godstad. En een prachtige Bijbelse tekening geeft die meester dromer uit Bedford dan, gemeente. Als hij zegt, toen christen en hoop binnengingen in de Godstad, toen werden ze van gedaante veranderd. En ze kregen een kleed dat blonk als fijn goud. En uit de zalen kwamen hemelingen hen tegemoet lopen met harpen en met kronen. Die harpen werden hen in de handen gegeven om daarbij de eer van de Heere te zingen. En die kronen mochten ze op hun hoofd zetten als een teken van de eer die hen was waardig gekeurd. En Bunyan schrijft, toen begonnen al de klokken van de stad vrolijk te zingen. En men hoorde stemmen die juichten. Gaat in de vreugde uws Heren. En zegt Bunyan, onder al dat gejuich hoorde ik de stem van de pelgrims. En ze zongen daar bovenuit, hem die op de troon zit en het lam is waardig om te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging, nu en tot in alle eeuwigheid. En dan gaat Bunyan verder, op het ogenblik dat de poort geopend werd om de mannen te ontvangen, wierp ik een blik naar binnen. En je ziet het gebeuren, u zou het toch ook doen, is niet waar, gemeente? U zou het toch ook doen, nieuwsgierig, heilig, verlangend, om er wat van te zien, een blik naar binnen werpen. En zie, zegt Bunyan, de stad blonk als de morgenzon, de straten waren met goud geplaveid, en ik zag de hemelingen wandelen, met kronen op hun hoofden, en met palmtakken in hun handen, en met harpen waarbij ze zongen, om God te loven en te prijzen. Ook waren er onder de hemelingen die vleugels hadden en die zongen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Toen, zegt Bunyan, toen werden de deuren gesloten en er kwam in mijn hart een nameloos groot verlangen om ook daar te zijn. Begrijpt u dat, gemeente? Zitten er hier jonge mensen die daar wat van kennen? Nameloos groot verlangen om ook daar te zijn. Als dat nou helemaal ontbreekt, gemeente, dan moet je dat toch eens nakijken. Moet je eens afvragen of er toch in je leven niet wat meer ontbreekt. Of er dan ook niet het leven zelf ontbreekt. Of er niet de liefde Gods ontbreekt die in de harten wordt uitgestort. Of er niet de bruidsgestalte ontbreekt van de bruid die toch verlangt naar de hemelse bruidegom. Nameloos groot verlangen naar dat leven. Denk u dat eens in, gemeente. In die stad zal niemand meer zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. In die stad zal nooit meer iemand moe zijn. En er zal nooit meer iemand honger hebben. En er zal nooit meer iemand dorst hebben. En er zal nooit meer nacht zijn. Moet je eens indenken wat dat betekent. Als je zo'n mens bent die soms nachtenlang wakker ligt te woelen op het bed. Dat er van alles door je hoofd heen spookt. In die stad zal nooit meer iemand eenzaam zijn. En als je weet wat dat is, gemeente, eenzaamheid, een groot kruis dat is, wat een pijn dat kan doen, nooit meer eenzaam. Denk u dat eens in? Dat je nooit meer tranen hoeft te schreien, dat er nooit meer verdriet is, dat er nooit meer rouw is, dat de dood er niet meer zal zijn, maar dat je eeuwig thuis mag wezen in die stad waarvan de Heere verzekert, ze zullen niet meer daaruit gaan. En bovendien, gemeente, die zaligheid waarin alle raadsels en alle vragen zijn opgelost, omdat het volk dat daar mag binnengaan, komt te staan aan de oever van de glazen zee, helder als kristal, waar je in mag kijken tot op het hart van God. Om het dan te zien, gemeente, dat God zich nooit één keer vergist heeft. Ook niet toen in uw leven dat gebeurde, dat u als een kruis meeneemt en dat als een schaduw u achtervolgt. Dat er niks raadselachtigs meer zal zijn, niks onbegrijpelijks meer, maar alleen de verwonderde aanbidding van het volk dat zal zeggen, Heere, u hebt het allemaal schoon en goed gemaakt. Op uw tijd, in alles bedoelde u mijn zaligheid. In alles liet u het medewerken ten goede. U bent volmaakt, Heere. En uw weg was volmaakt. En wat nog groter is, gemeente, dan nooit meer zondigen. Zelfs niet meer kunnen zondigen. Niet meer de minste gedachte aan de zonde ooit meer hebben. Denk je dat er zin? Dat kunnen wij niet eens, gemeente. Kunnen wij niet eens. Wij, wie leven doortrokken is van de zonde. Die dat verdorven vlees met ons omdragen. Tot onze laatste snik. Maar dat je dan mag zeggen, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Dat je dan alleen nog maar Gods eer bedoelt. En de duivel, die is er niet meer. Zoals de Heere Jezus dat een poosje heeft meegemaakt in de woestijn. Toen na de verzoeking de duivel van hem afliet en de engelen kwamen om hem te dienen, zo zal het dan ook zijn, gemeente. Dat is een beter paradijs dan het paradijs van Adam, want op dit paradijs staat verboden voor de duivel en zijn trawanten. Die komen er nooit meer in. Alleen die gedienstige geesten, uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven, die rondom het volk van God zweven, om het op de wenken te bedienen. Het grootste, gemeente, en tegelijkertijd het meest onzegbare van die zaligheid, dat is dit. En God zal bij hen en hun God zijn. En zij zullen zijn aangezicht zien. Moet je dat eens indenken. Ook weet wel, gemeente, als je de Heer niet kent, dan kun je daar alleen maar van huiveren. Want dan zul je de Heer ook zien, maar dan zal dat tot eeuwig afgrijzen zijn. Want dan gaat zijn mond open en die zegt, ik heb je nooit gekend. En dan gaat zijn vinger wijzen en die zegt, ga weg van mij. En dan gaan zijn ogen vlammen vuur schieten van het heilige toorn. Maar als je de Heer in beginsel leerde kennen, gemeente. Als je in dit leven wel eens ontdekt hebt wat dat wil zeggen. Dat de Heer dichtbij is. Dat je de nabijheid van de Heer tastbaar mocht ervaren. En dat het je zo goed was nabij God te zijn. Terwijl tegelijkertijd het volgende ogenblik je het weer kwijt was, dan zeg je, wat zal dat zalig zijn, die storeloze gemeenschap met God. Zonder ooit meer iets tussen hem en mij in. Aan uw zij, dicht nabij. En nooit meer de scheiding door zonde of schaduw. Wat zal dat zalig zijn, gemeente. Altijd kerk en dan hoef je er nooit meer uit. Dan mag je altijd in het huis van de Heere wonen. Zeg nou eens eerlijk, gemeente, zitten er hier vanavond in de kerk die er zin aan krijgen. Die vanavond een beetje heimwee krijgen onder het luisteren. Die ernaar gaan verlangen. Mag u weten van de troost die dit alles biedt in de strijd en in het vreemdelingschap in de levenswoestijn. Is deze heerlijkheid, gemeente, bij machten om je los te scheuren van het leven van deze wereld, dat je in bezit neemt en dat je in beslag neemt? En krijg je er vanavond ook zin aan om mee te zingen in dat grote koor? Want dat is het doel. Om God eeuwig daarin en daarvoor te loven en te prijzen. Jan heeft het gezien, de sprakeloosheid van de mensen die binnengaan, die is gauw voorbij, want de hand grijpt naar de snaren van de harp. De monden gaan open en de harten lopen over van lof en van aanbidding. Het is ook een troost, gemeente. Hier zwijgt Gods volk maar al te veel. En als het de mond opent, dan is het vaak kermen en zuchten en klagen. En dat hoort ook bij deze bedeling. En de psalmen die gaan erin voor. Die roep uit de diepte. Dat hart dat zich uitstort in een ootmoedig smeekgebed. Maar wij zingen te weinig, gemeente. En als we zingen, dan is het nog te vrezen dat we te veel doen voor onze eigen eer. In de hoop dat de mensen zullen zeggen, wat doen jullie het mooi. De Heere komt in ons leven zo weinig aan zijn eer, gemeente. En deze God is het toch zo waard. Hij is toch zo eeuwig waard, gemeente. Drie ene God, u zij al de eer. Wel nu, gemeente, straks is Gods werk af. En dan zal de Heere zeggen, dit volk heb ik mij geformeerd. Dat zal mijn lof verkondigen op aarde. En ze zullen hem prijzen met een lied dat heerlijker is dan het lied van de engelen. En dat rijker is dan het lied van Adam in het paradijs. Dat zong van de grootheid van de schepper. Het is het lied van de verloste kerkgemeente, van de bruidskerk die gekocht is met bloed. Het lied van die kerk die zingt van de drie enige God die zich openbaarde in dat lam dat staat als geslacht en dat een God heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed. En als je hier de begintonen van dat lied leert, gemeente, dan ga je er naar uitzien, echt, dan ga je er naar uitzien. Straks in dat grote koor mee te mogen zien. En dan moet je hier dagelijks zeggen, heren, wat zijn wij toch een slechte zangers. En wat zijn we toch ontrouw op de repetitie. En wat luisteren we toch weinig naar de dirigent. En wat hebben we vaak aan valse stemmen. En wat zijn we vaak schor. Maar als Gods volk thuis komt, gemeente, dan zingt het straks boven de engelen uit. Zal wat zijn. Zal wat zijn. Het ware leven, lief en loof, is daar waar men Christus vindt. En Lodestein zong ervan, dat aller mensen monden, aller engelen tongen, heren, samen stemden, samen zongen, Jezus lof en heerlijkheid. Onder leiding van de grote opperzangmeester, de Heilige Geest. Staande voor de troon van God en van het Lam. Omstuwd door de heilige engelen. Samen met al de zaligen. Machtige loflied. Looft God in zijn heiligdom. Alles wat adem heeft, loven de Heere, halleluja. Zingt u straks mee. Amen. Heere Jezus, dat u zo'n heerlijkheid verlaten hebt. Hebt ingeruild voor een plaats aan het kruis in de nacht van Golgotha. Opdat zondaren, die eeuwige nacht en die eeuwige vloek verdiend hadden, die heerlijkheid zouden erven. Wat dat is, Heere, dat is onuitsprekelijk. Daar zal uw volk inderdaad de eeuwigheid voor nodig hebben om dat te bezingen. Och Heere, als ze er hier zijn die die toekomst nog niet kennen, geef dat ze geen rust meer hebben. Dat ze vanavond jaloers zijn geworden. Dat ze gaan vragen en dat ze gaan zoeken, totdat ze ontdekken gevonden te zijn door u. En geef uw volk en kinderen wat meer bij deze dingen te leven, Heere. En zo verwachting te kennen van wat u doet en van wat u geeft. Doe ons zo de stille week ingaan. Op weg naar Goede Vrijdag. Doe ons zo het wonder kennen van de betaaldag van de kerk. Tegen het licht van deze boodschap. Heb dank dat ge uw dienstknecht vandaag wonderlijk wilde doorhelpen. U maakt het ook daarin goed. Laat ons leven in de komende week mogen staan in het licht van uw woord. En als het voor iemand van ons sterven zou worden, en dus eeuwigheid, dan zijn we geen van allen ongewaarschuwd. Geen van allen ongenodigd. Maar laat het ook zo mogen zijn. Geen van allen onvoorbereid. Om Jezus wil. Amen.
We zingen tenslotte op Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren. 118 het tiende vers.
volg uw reis naar de eeuwigheid. Draag met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.